Bent u nog wakker? Goedemorgen. Ah, ja, shit, ja, ik dacht het al. Ik denk, die vrouwen die zijn helemaal, stil geworden door al dat hele mannen, al die mannen op het podium. Of niet? Die knappe mannen. Vooral die knappers. Ja. Ha, 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 hoor ik iemand zeggen. Ja. Wie heeft mij wel eens vaker gehoord? Ah, gelukkig. Nou, voor degene die mij niet kennen, dit wordt een hele bijzondere preek, want het is geen preek. Het is meer een bijbelstudie, meer, ja. Ze hebben mij gevraagd of ik iets wil zeggen over kerst natuurlijk, maar dan een beetje meer over de achtergrond van de herbergier. En het hoofdthema is eigenlijk, vanuit welk perspectief ga jij of gaat u naar de Heer Jezus toe? En dan hebben ze mij gevraagd, wil je dan die herbergier eens uitvergroten? Nou goed, dat is nogal wat. Ik heb een subthema bijgezet voor mezelf. Ik dacht, ik mag een beetje sprokkelen vanmorgen. En als subthema heb ik erbij gezegd, mag het licht aan? Mag het licht aan? Uit welk gezichtspunt, vanuit welke situatie of vanuit welke gedachte gaat u richting kerst? Misschien als gelovige, maar misschien ook wel als ongelovige. Misschien wel als twijfelaar. Misschien twijfelt u wel een beetje over het hele kerstgebeuren. En hoe was die herbergier dan? Was dat een gelovige, een ongelovige, een twijfelaar, een harde zakenman? Welke verwachting zou die herbergier gehad hebben? Zou die man een Messias verwacht hebben of niet? Nou, de Bijbel zegt daar niet zo heel veel van. Eigenlijk niks. En toch ga ik u meenemen in een heel klein beetje geschiedenis van Israël. Omdat tussen het Oude en het Nieuwe Testament beslaat een tijd van ongeveer 400 jaar. Wie weet hoe die tijd heet? Tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Intertestamentaire periode. Voor wie is dat bekend? Mooi, hè? De apocryfe boeken, zegt u dat wat? Die komen uit die tijd. Ja. Daar ga ik u iets over vertellen. Ik hoop dat u dat interessant vindt. Ja. Maar veel belangrijker is het vanmorgen om buiten al die dingen die ik met u gewoon ga vertellen, en het valt best mee hoor. Veel belangrijker is het eigenlijk dat u die vraag kan beantwoorden vanmorgen. Mag bij u, mag bij mij, mag bij jou het licht aan? Want dat is wat kerst is. Jezus is gekomen, God is gekomen. Hij heeft het licht laten schijnen in een hele duistere periode. In een hele donkere periode. En ik weet niet of u dat wel eens tegen elkaar gezegd hebt zo deze dagen. Het zijn weer de donkere dagen voor kerst. Weet u, voor sommige mensen is het donker. Ik bedoel, je kunt naar het feest toe leven, maar de wereld draait gewoon door. Vrienden van ons, ze wonen in Amerika, haar vader steekt de weg over en hij wordt doodgereden. Plotseling worden mensen uit het leven weggegrepen. Je raakt je baan kwijt. Andere moeilijkheden zijn er in je familie, omstandigheden. En toch is het kerst. Toch is het kerst. Toch wordt het kerst. En soms zeggen we tegen elkaar, het zijn de donkere dagen voor kerst. Maar het licht breekt door. Jezus is gekomen. En de belangrijkste vraag van morgen is, mag dat licht bij u, bij jou, mag dat licht doorbreken? Ja, Mark, ik heb mijn leven al aan Jezus gegeven. Dat is mooi. Dat is mooi. Als je dat nog niet gedaan hebt, als je nog niet Jezus kent als verlosser, dan zou ik je willen vragen vanmorgen, stel je hart daarvoor open. De komende dagen, als je over kerst nadenkt. En als je Jezus al kent als verlosser, besef dan dat dat licht door kan dringen in jouw diepste duisternis. Want weet je, waar Gods licht is, is geen duisternis. Ik zeg niet dat je je gevoel weg moet schuiven of je alles maar weg moet redeneren. Maar God wil licht brengen. En dat is de boodschap van kerst. Mag het licht bij je aan? Want het vraagt iets van ons. Het vraagt iets of wij dat licht ook willen accepteren. Mag het licht aan? Johannes 1, Johannes 1, vers 5 zegt: God is licht. En dan komt het. En in hem is geheel geen duisternis. God is licht. En in hem is geheel geen duisternis. Sommige mensen vragen wel eens aan mij: Mark, hoe kan je blij blijven met, als je de krant leest, als je ziet wat. Laatst las ik nog een vrouw die had haar eigen kinderen vermoord. Mark, hoe kan je dan nog blij blijven? Hoe kan je nou nog iets gaan vertellen over licht, terwijl je de duisternis uit de krant kan lezen? Dit is de reden waarom ik kan vasthouden aan het licht, omdat hier staat in Johannes: God is licht en in hem is geheel geen duisternis. In hem. Ik hoop dat u dat vanmorgen vasthoudt. Hoe leeft u naar kerst toe? En is dat licht al doorgebroken in uw leven, in uw situatie? En als je Jezus nog niet kent, heb je je hart al voor hem geopend? Oké. Hoe zat het dan met die geschiedenis voordat Jezus werd geboren? Nou, 400 jaar is natuurlijk een lange tijd en ik heb maar 30 minuten. Dat ga ik al niet halen. Dus 400 jaar moet ik een beetje inkorten. Maar ik wil u toch een klein beetje een idee geven van wat speelt er nou in de tijd voordat Jezus werd geboren. Heeft u wel eens gehoord van de Maccabeeën? Ja, hè? Er zijn twee boeken van de Maccabeeën. En dat is ongeveer 168 tot 130, 120 voordat Jezus werd geboren. De boeken 1 en 2 Maccabeeën zijn genoemd naar Judas Maccabeus. Ja, ongelooflijk, hè? Dat ze dat konden verzinnen. Ja. Nou, u moet ook niet denken dat u nu vanmorgen alles moet gaan onthouden, hè? Straks komt hij met een vragenlijstje. Nee, hè, het is gewoon even. Ja, hè? Goh, ik zie die mensen kijken. Ik denk, wat gaan we allemaal doen vanmorgen? Ja, nou ja. De beide boeken, hè, die Maccabeeën, die behandelen de geschiedenis van de Maccabeeën. Ja, dat is ook niet echt schokkerend, hè? Nee. Maar ze bespreken de priestervorsten van Judea, die in opstand kwamen tegen hun Griekse overheersers. Het was een Griekse cultuur. En de Maccabeeën die gingen daar tegenin. En Maccabeeën zou je ook kunnen. Maccabeeën zou iets als strijdhamer kunnen betekenen. Een naam die Judas kreeg vanwege zijn niet aflatende inzet voor de strijd. En dat ging niet met woorden, die Maccabeeën. Ah, dat waren mannen, zoals die mannen op het podium, maar dan hadden ze ook nog zwaarden. Die Maccabeeën dachten, kom, we zullen die strijd eens even aangaan met die Griekse rotzooi. En dat ging van dik hout, zag men planken. Zwaarden. Met dik hout zag men zwaarden. Dat weet ik nog niet. Maar in ieder geval, die strijd. Dat was een felle strijd van die Maccabeeën. En je kunt daar iets van lezen in die twee boeken. En uiteindelijk heeft het geresulteerd in een onafhankelijkheid. Ze hebben zich vrijgevochten. Onafhankelijk van de overheersers. In rond 140 tot 63 voor Christus komt er een andere overheersing. En dat noemen ze een beetje moeilijk, de Hasmonese periode. Wie zegt dat? Iets. U denkt, waar heeft die man het over? Ja, nou ja. Dus, hoewel die Maccabeeën heel veel support kregen voor hun opstand, en Joden wel achter hun gingen staan, waren er ook Joden die daar niet zo blij mee waren. Ondanks dat ze wel hun vrijheid hadden, was het wel een vrijheid die veroverd was door veel bloed. En toen deze periode aanbrak, die Hasmonese periode, waren die Farizeeërs en de Essenen, die waren heel kritisch tegenover deze periode. Waarom? Zij hadden bezwaar tegen het feit dat de Hasmoneeën het koningschap en het hoge priesterschap zichzelf toe-eigenden. En dit was, vonden de orthodoxe Joden, de Farizeeërs en de Essenen, niet in de haak met wat er in de wet stond. Want volgens hun was het de bedoeling dat een hoge priester af zou stammen uit de stam Levi. Of uit de stam Juda, sorry. En de hoge priester uit de stam van Levi en specifieker uit het geslacht van Aaron. En ook namen de Hasmonese vorsten in toenemende mate de Griekse cultuur weer over. En dat botste, want een paar jaar, maar er was een periode waarin Joden zoveel hun eigen bloed hadden gegeven om onafhankelijk te worden. En nu gingen ze weer terug naar waar ze vandaan kwamen. Dus dat gaf strijd, heel veel strijd, heel veel onrust. Ik hoop dat u het een klein beetje voor u kunt halen. Joden die verdeeld zijn, Griekse invloeden die weer terugkomen, religieuze conflicten. En mensen staan tegen elkaar op. Hun eigen mensen staan tegen hun eigen mensen op. En iemand van die groepen heeft gedacht, dit moet stoppen, dit komt nooit goed. Dit wordt een grote puinhoop. Laten we de hulp inroepen van de Romeinen. Ja, ik weet niet wie van die groepen dat bedacht heeft, maar één groep heeft gedacht, laten we de hulp van de Romeinen inroepen. Nou, die zijn gekomen. Die zijn gekomen, die Romeinen. Partelui, die Romeinen. Die Romeinen die liepen Israël binnen in 63 voor Christus. Ze liepen gewoon binnen. Ze overdonderden de hele boel. Ze namen de hele boel over. En ze zijn pas weggegaan 637 na Christus. Dat is een beste tijd. Die Romeinen hadden een enorme invloed. En dat is natuurlijk niet onbekend. En zij overheersten die hele toenmalige wereld. Maar die onrust, wat ik u net beschrijf, die is gebleven in die harten van die mensen. Want in plaats van dat ze vrij werden van een overheerser, drukte die Romeinen hun wetten, hun regels, hun heersers ertussen. En bekend is natuurlijk Herodes de Grote. Nou, Herodes was helemaal geen fijne man. Verder van dat. Het was een schrikbewind. Mensen werden nog veel banger. En als je dan zegt, de donkere dagen voor kerst, dan komt dit heel dichtbij. Het was helemaal niet een prettige tijd. Het was een hele zware tijd, een hele onzekere tijd. En dan lees je Lucas 2. Zullen we dat eens lezen met elkaar? Lucas, hoofdstuk 2. Ik pak het er even bij. Bent u nog fris? Lucas, hoofdstuk 2. Er staat vers 1. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus. Wie is die man? Dat is de hoogstgeplaatste, voor uw beleving, de Julius Caesar. De hooggeplaatste baas. Hij heette eigenlijk geen Augustus. Ze hadden hem een naam Augustus gegeven, omdat hij zo'n geweldig goede leider was. Een sterke leider was. En ze gaven hem de naam Augustus. En het geschiedde in die dagen dat er een bevel uitging van keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven. Wat betekende dat? Het hele rijk. Het hele rijk. Van Engeland af tot diep in het Midden-Oosten. Kun je je voorstellen? Het hele rijk moest worden ingeschreven. En wij denken natuurlijk van, ik weet niet hoe u denkt, misschien denkt u, wat doet die man vreemd? Maar ze hadden geen computers, ze hadden geen digitale netwerken. Dus dat was een gigantische organisatie om dat te doen. Duizenden Romeinen werden daarin betrokken, om dat allemaal op papier te zetten, om dat allemaal te gaan regelen. Om dat te gaan organiseren was een enorme operatie. En dat beschrijft Lucas. Het geschiedde in die dagen. Oh, die dagen, denken de mensen die dit lezen. Die wisten dat nog heel goed. Deze inschrijving, vers 2, had voor het eerst plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. Wat is dat dan? Nou, Judea was ingedeeld in de Romeinse provincie Syrië. Ze waren gewoon opgeslokt. Ze waren maar een nietig onderdeeltje van het hele grote rijk geworden. En die Quirinius, die had vermoedelijk al een eerste inschrijving uitgevoerd. Wat deden die Romeinen? Ze lieten het hele volk eerst inschrijven. Oh ja, dat is Pietje, dat is Klaasje, dat is Jantje, dat is Gerritje, dat is die zakenman, dat is die zakenman. Ze kregen een inzicht hoe de bevolking eruit zag. Welke etnische verschillen er waren. Ze stelden alles in kaart. Alles werd op schrift gezet. En in de tweede inschrijving, daar werd bepaald hoeveel belasting je mocht betalen. En die Herodes de Grote vond dat helemaal niet zo'n fijn plan. Want Herodes de Grote was hem, en u kunt dat wel in de geschiedenis nakijken als u daarin geïnteresseerd bent. Als u denkt, ja, wat die Van der Velde vertelt, wil ik eens natrekken. Dat is allemaal na te trekken wat ik zeg. Herodes de Grote was een hele grote bouwondernemer. Hij bouwde gigantische bouwwerken. Hij was ook degene die de tempel in Jeruzalem helemaal heeft vernieuwd. Daar had hij natuurlijk geld voor nodig. Maar hij moest belasting afdragen aan Augustinus. Maar dat wilde hij niet. En die Quirinius was dus ook niet zijn vriend. Die dacht, die moeten we ook een beetje op afstand houden. Maar dat lukte niet. Vanuit Rome zeiden ze, die Quirinius die moet dat maar regelen. Want die Herodes de Grote, die vertrouwen we niet zo als het om belastingen gaat. Voelt u zelfs in dat Romeinse Rijk zaten spanningen. En ik schilder er wat licht. Maar Herodes was een hele vrede man.
Oh ja?
Ja. Toen Jezus geboren werd, wat deed hij toen? Toen liet hij al die kinderen vermoorden. Herodes de Grote was, om u een indruk te geven hoe het binnen de Romeinen was. Er was zo'n machtsstrijd dat Herodes vond het, als die man zich bedreigd voelde, dat hij dacht, oh, dit, nu gaat mijn plek eraan, of ik word bedreigd als leider, dan sloeg hij om zich heen. Hij heeft de meest vrede dingen gedaan. Hij vermoordde zijn eigen vrouw. Hij vermoordde zijn eigen kinderen. Omdat hij dacht dat zijn zoons hem van de troon wilden stoten. Dat is de wereld, als u leest, Lucas 2. Dat is de wereld van Lucas 2. Er zijn overal spanningen. Politieke spanningen binnen het Romeinse Rijk. Maar ook religieuze spanningen. Want die Herodes die heeft die tempel wel netjes, heeft hij van alles mee gedaan, maar daar waren ze helemaal niet blij mee. Herodes die probeerde de Farizeeën en de Sadduceeën en de Essenes, probeerde die allemaal een beetje te vriend te houden. Maar ook daar waren spanningen. De vrijheidsstrijders die voor onafhankelijkheid hadden gezorgd, jaren terug, die hadden dat niet zomaar losgelaten. Nog steeds zat daar een groep die zich vrij wilde strijden met geweld. Sommige mensen die hadden compromissen gesloten. Die dachten, ja, hier komen we nooit meer uit. Dus laten we maar vrienden worden van de Romeinse overheersers. Waar was God in dit verhaal? Heel ver weg. Daarvoor is er zo'n grote periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament van 400 jaar. Waarin het lijkt of God wel heel stil is. Een hele donkere tijd. De enigste positieve aan die tijd voor Jezus was dat die Romeinen zo'n sterke overheersing hadden dat er, ja, dat er wel dingen geregeld waren. Dat het leven liep wel door. Er waren ook mensen die zich totaal isoleerden. Dat waren de Essenen. Die trokken zich helemaal terug van het maatschappelijk leven. Het was een donkere, onzekere tijd. En mensen zochten een houvast. Ze zochten een houvast. In Matthäus 9, vers 36... Dan lees je dit. Toen Jezus de mensenmenigte zag, voelde hij medelijden met hen. Omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen. Als schapen zonder herder. Ik vind het moeilijk, maar ik hoop dat ik dat beeld wat dichter bij je naartoe heb gebracht. Hoe de mensen geleefd hebben in die tijd. Mensen waren moe. Mensen waren uitgeput. Mensen zagen er soms hulpeloos uit. Omdat ze hun houvast kwijtgeraakt waren. Licht, duisternis. Duisternis. Als mensen dachten dat ze iets van hoop hadden gevonden, dan werd het wel door een of andere affaire door de Romeinen wel weer teniet gedaan. Er was bijna geen hoop, angst. Mensen, toen Jezus de mensen zag, zag hij ze als uitgeput en hulpeloos, als schapen zonder herder. Maar ja, we zitten nog in Lucas te lezen. Lucas 2, en dan vanaf vers 3. Oh ja, wat over die inschrijving. Hè? Deze inschrijving had plaats toen Quirinius het bewind over Syrië voerde. En dan zegt Lucas dit. En zij gingen alle op reis om zich te laten inschrijven, ieder naar zijn eigen stad. Vers 4. Ook Jozef trok op naar Galilea uit de stad Nazareth, naar Judea, naar de stad van David die Bethlehem heet, omdat hij uit het huis en geslacht van David was. Dus iedereen moest naar de plaats waar hij vandaan kwam. Als je de geografie van Israël een beetje kent, dan weet je dat Jozef vanuit het noorden naar het zuiden moet trekken. Klopt dat wat ik zeg? Ja, dat klopt. Hij moest door Samaria, dat deed hij niet, daar ging hij omheen. Nou, ik had ook een Jozef-ervaring vanmorgen. Ik ging ook van noord naar zuid. Mensen, kinders. Maar ik kon nog aardig intrappen. Maar Jozef niet hoor. Die moest met een ezeltje, Maria erbovenop, op dat ezeltje. Mensen, dat was een hele onderneming. In een niet veilige wereld. In een onveilige wereld. Mensen moesten naar de plaats waar hun familie, waar ze vandaan kwamen. Jozef gaat naar zijn geboortestad. Nou, nu ga ik u een paar dingen vertellen. Oh, ik hoop dat ik u niet te veel choqueer. Want we hebben natuurlijk een heel romantisch verhaal van gemaakt, hè, van dat hele kerstverhaal. En oh, Jozef, Maria, gingen ze naar Bethlehem. En daar was geen plaats voor hun in de herberg, zielig. En ze schokte door heel Bethlehem heen. Klop, klop, klop. Heb je nog plaats?
Nee, ik heb geen plaats, zegt de herbergier.
Hè, dat is natuurlijk het verhaal, hè? Toch? Ja, voor hen was geen plaats. Maar even nadenken gewoon, mag wel, hè, vanmorgen. Toch? Jozef en Maria, die gingen naar Bethlehem. En Jozef kwam daar vandaan. Zou die familie daar hebben gehad? Denk het wel. En het was een aardig eentje wandelen, voordat ze er waren. En Jezus is ook niet direct geboren. Dat heeft nog even geduurd, toch? Dat heeft nog even geduurd. Het was niet meteen ze waren daar en Jezus werd geboren. Dat duurde nog even. En ik denk, Jozef was een timmerman, die kon dat goed voorbereiden. Hij was zorgzaam, toch? Waar wil je toch naartoe, Mark? Rustig maar. Ik denk zomaar, waarom staat dat niet in de Bijbel, by the way? Laat ik dat eerst vertellen, want anders denk je van, waarom staat dat dan niet in Lucas? Omdat Lucas, voor Lucas is dat geen interessante informatie, omdat Lucas wil een getuigschrift schrijven naar de Romeinse overheerser om hem te helpen in de rechtszaak tegen Paulus. Ja, dan wordt het helemaal een brein natuurlijk van verhalen. Maar dat kan je lezen in Handelingen en Lucas. Hoe Lucas zijn geschrift opbouwt en waarom hij dat schrijft. Het eerste boek, zegt Lucas, heb ik geschreven, Theophilus. Wie is die Theophilus? Waarschijnlijk is dat een hoger geplaatste Romein. En Paulus zit gevangen in Rome. En Lucas wil een goed getuigschrift schrijven over het ontstaan van het christendom. Ja, de herbergier is daar niet zo interessant voor. En dat die wereld duister was, ja, dat hoeft hij ook niet te schrijven. Dat weten hun ook wel. Snap je het een beetje? Nee? Ja, ik snap het ook wel dat u misschien af en toe de weg kwijtraakt. Maar in ieder geval, je kunt die dingen niet zomaar in de Bijbel vinden. Want dat is niet zo very important om dat allemaal uit te meten. Maar ik wil toch, omdat ze hebben dat gevraagd, of ik iets wil zeggen over die herbergier. Dus moet ik nadenken over, hoe zal dat dan gegaan zijn? Toch? Nou, ik denk dat Jozef had familie in Bethlehem. Dus, hij had een adressenlijst, Maria op de ezel, met een adressenlijst. Waar gaan we eerst heen? Nou, die. Broer niet. Oom, klop, klop, klop. Hey, Jozef, leuk dat je er bent. Ja, dat dacht ik al dat je zou komen. Want ja, er is een inschrijving. Oh ja, natuurlijk, dat wisten die mensen natuurlijk al. Ja. Het was niet surprise, surprise hoor. Ze wisten al dat hij zou komen. Een rare spreker. Ja. Maar, Jozef, sorry man, ik heb geen plek. Maar dat is vreemd in het Midden-Oosten. Waar zijn mensen gastvrij? Poeh, dan ga je niet zomaar zeggen, ik heb geen plek. Bovendien was Maria nog zwanger. Wat dacht u, zouden ze niet tot het uiterste zijn gegaan om hun een plek te geven? Denkt u niet? Ja, u mag denken wat u wil hoor. Maar ik denk dat Jozef misschien een paar plaatsen is geweest bij familie. En toen kwam hij bij onze herbergier. Neef, geef hem een naam. Achter familie, neef. Hij dacht, die heeft misschien nog plek. En Jozef klopt aan bij zijn familie. En zijn familie zegt, Jozef, ik heb geen plek. Hij heeft ook geen mailtje gehad van zijn andere familieleden, van Jozef komt eraan. Hè? Dat wist hij natuurlijk niet. Die familie kon niet even telefoneren met elkaar, van heb jij nog plek? Jozef moest ze echt zoeken. Maar hij kwam bij die herbergier, bij onze herbergier. Hij zei, Jozef, ik heb geen plek. Mensen, hoe ziet een herberg eruit? Weten we dat een beetje? Ja, dat weten we wel een beetje, hoe dat eruit heeft gezien. Je hebt twee soorten herbergen in het Oude of in het Nieuwe Testament. Een herberg wat alleen een plaats is, een benedenplaats, waar dieren zijn. Waar dieren en mensen samen overnachten. En je hebt een dat was meer voor zakenlui die voorbij kwamen. De grote caravans, dus geen tabberts en fans, maar caravans met karavanen, moet ik zeggen. Ja, hè? Karavanen. He, van die kamelen met alles toeters en bellen. Die konden dan daar afstappen en dan konden ze hun bagage in de herberg leggen, beneden. En dan konden ze daar uitrusten. Een herberg, wat Lucas bedoelt, is een herberg waar een benedenplaats is en een bovenvertrek. U kent misschien wel het verhaal van Jezus dat hij de discipelen in de bovenkamer waren. Kent u dat verhaal in het Nieuwe Testament? Een bovenkamer is zo'n soort herberg. Beneden zijn dieren, boven is een vertrek. Oh, wat mooi. Ja, het was geen hotel. Oh, eten dan kregen ze niet. Wat apart, hè? Aparte wereld. Een herbergier was iemand die ruimtes verhuurde boven. En dan kon je gewoon overnachten. Eten regel je zelf. De dieren kon je beneden kwijt. En dat was het. Zo werkt dat. En zo komen Jozef en Maria bij die familie, fantaseer ik. Klop, klop. Jozef, ik heb geen plek. Al die bovenkamers zitten vol. De herberg was vol. Maar Jozef, ik ga je niet meer wegsturen. Ik ga je een plek geven. Ik ga een plek voor je creëren. Beneden. Tussen de dieren. Dat is ook niet raar. Want er zijn wel meer mensen die al een plek hebben gevonden daar. Want we zitten overvol. Je moet bedenken, als er zo'n grote inschrijving heeft plaatsgevonden, barst het van de Romeinen. Die moeten ook een plek hebben. En Joden die wat meer centjes hadden, moesten ook een plek hebben. Begrijpt u wat ik bedoel? Het was inschikken, inschuiven. En ik denk dat is mijn gedachte erover, hè. U mag denken wat u wil. Het staat niet in de Bijbel wat ik nu vertel. Ik denk dat het gewone volk een beetje beneden sliep. Denkt u niet? Die Romeinen die gingen echt niet bij die beesten liggen. Die gingen boven. Bovenkamers. En de beter gesitueerde, zeg je dat goed? Joden gingen natuurlijk ook niet beneden liggen. Die lagen boven. Ik denk, er waren wat mensen die geen plek konden vinden, zoals Jozef en Maria, en die lagen beneden bij de dieren. En de herbergier heeft gedacht, Maria gaat daar nou liggen, want mocht er iets gebeuren, dan zijn er altijd mensen om je heen. Want het was ongebruikelijk om iemand die in zijn laatste dagen liep, om die alleen te laten. Mensen hielpen elkaar bij de bevalling. Aparte wereld, hè? Ja. Dit wordt, ja. Nou hoort u misschien morgen van de week een hele andere kerstverhaal. Maar zo stel ik het me voor. In de kerkgeschiedenis zijn er nog wel wat aantekeningen waarvan mensen soms zeggen, ja, Jezus in een grot geboren, naast de herberg. Nou ja, dat zou ook misschien nog kunnen. Maar dit is wat ik me heb voorgesteld. Een hele gastvrije herbergier. Niet iemand,
ik heb geen plek.
Wel nee, gastvrije man. Maar die mensen hebben totaal geen idee wat er zich gaat plaatsvinden. Hebben totaal geen idee dat God zal verschijnen, dat Jezus geboren zal worden. Dat God zijn licht zal uitstorten in die wereld. Totaal, daar zijn ze helemaal niet mee bezig. Denk ik. Waar ben ik? Hier. Ja. Ik heb heel veel overslagen, geloof ik. Even kijken hoor. Gastvrijheid heb ik over gehad. Oh ja, zo werd Jezus waarschijnlijk geboren. Ja, zo werd Jezus waarschijnlijk geboren tussen gewone mensen. Vind je het niet mooi? Ik vind het mooi. Jezus werd geboren tussen gewone mensen. En er staat in Lucas. En het, maar dat is natuurlijk eigenlijk vanmorgen, maar ik neem het toch even mee. Vanmorgen, voor de woensdag, hè? Dinsdag, kerst. Donderdag? Woensdag en donderdag. Ik leef bij de dag, dat hoort u wel, hè? Er staat vers 6. En het geschiedde toen zij er waren dat de dagen vervuld werden, dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde hem in doek en legde hem in een kribbe. Omdat voor hen geen plaats was in de herberg. Ze wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe. Weet u, herders, daar heeft ook iets van gemaakt. Hè? Even gewoon tussen ons, uit Gouda. Ah, oh, zielig dat kind in de kribbe, hoe kunnen ze dat toch doen? Mensen, herders legden hun kinderen altijd in de kribbe. Ja, dus dat was helemaal niet ongewoon hoor. Dat was niet ongewoon. Wat super mooi is, is dat Jezus werd geboren tussen gewone mensen. Mensen die hun hoofd boven water moesten houden. Gewone arbeiders, mensen die moesten werken. Jezus werd gelegd in een kribbe, in een gewoon, heel gewone plek. Een doorsnee, nou, nog niet eens een doorsnee plek, heel gewoon. Het komt bijna niet gewoner. Zo is Jezus geboren. Gewoon bij gewone mensen. Jezus is niet geboren in de bovenzaal. Niet tussen belangrijke Romeinen, niet tussen vooraanstaande Joden, maar bij gewone mensen. Jezus is het licht wat in de duisternis kwam. Onze duisternis. Ook vandaag. Als je kerstfeest viert, dan vier je dat. Ik zou u kunnen vragen vanmorgen, bent u al klaar voor kerst? Iemand denkt nu, hij niet, want hij wist niet eens welke dag het was. Maar bent u al klaar voor kerst? Ja, de kerstboom staat en de boodschappen zijn opgehaald. Nee, dat bedoel ik niet. Bent u al klaar om dat licht van Jezus echt te ontvangen? Deze week. Om daarbij stil te staan. Dat in die duisternis die ik u geprobeerd heb wat te schetsen, is Jezus geboren. En de herbergier rekende er niet op. Maar het was wel een feit dat het licht in de duisternis kwam. Het goddelijke licht is bij ons komen wonen. Jezus is bij gewone mensen geboren. En het licht van de wereld kwam in de duisternis. Jezus zegt in Johannes 8, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal nimmer in duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben. Hebben. Is dat niet mooi? Dat als je je leven toevertrouwt aan Jezus, als je dat licht laat schijnen in je leven, als je dat licht toelaat in je leven, dan mag je zeggen dat je het licht des levens hebt ontvangen. Door Jezus aan te vaarden, door Jezus te aanvaarden, komt dat leven, komt dat licht in jouw duisternis. Maar Mark, hoe werkt dat dan? Want als mijn wereld zo duister is, hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan werken? Wat moet ik dan doen? Weet je, ook in het kerstverhaal zie je dat God zoekt ons hart. Jezus is niet iemand die... Hij is heel gewoon geboren. En Jezus zoekt ons hart. Jezus zoekt ons innerlijke leven. Jezus zoekt wat onze ziel raakt, waar onze hartstochten zijn en onze dromen. Waar onze angsten zijn. En waar onze diepste wonden zich bevinden. Gewoon wie we zijn. Daar is waar, dat is wat, waar God naar op zoek is. En daar is waar dat licht is gaan schijnen. En door je leven, door je hart over te geven aan Jezus, ontstaat er een hartrelatie. Door te zeggen, Heer, ik geloof dat dat licht voor mij is gekomen. Voor mijn situatie. En de Bijbel zegt, als dat licht gaat schijnen in je leven, is er geen duisternis meer. En ik sluit af met dit. Want, je zegt Jesaja, en die tekst ga je nu van de week nog een paar keer horen, neem ik aan. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En ik sluit af met dit. En de heerschappij, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij van dat licht, rust op zijn schouders. Mensen. Ik ga nog afsluiten met een verhaaltje. Vorig jaar was ik bij een kerstzangviering bij ons in Marum. In de sporthal. Er zaten, nou, de sporthal zat vol. Helemaal vol. Stampende vol. En ze hadden ook een mannenkoor. Ja, heel groot mannenkoor. En een fanfarekorps. Kent u dat? Heel groot fanfarekorps. En hadden ze mij gevraagd of ik wat wilde zeggen. Ik denk, man, daar pas ik helemaal niet tussen. Een traditionele kerstzang. Ze zongen nog net geen hele noten. Niet door vertellen dit. Wordt het opgenomen? Oh. En mensen kwamen traditioneel zingen. Kunt u dat, traditioneel zingen? Ik zing wel, maar ik geloof er geen barst van. Traditioneel zingen. En dat mannenkoor, dat was ook fijn. Maar ze zongen dit keer kerstliederen, de volgende keer zingen ze andere liederen. Dus. Je kon aan de gezichten zien dat ze dachten, wat een onzin, maar ik zing het maar gewoon. Ik veroordeel ze niet hoor. Echt niet. Maar mensen, mag dat licht aan bij u? En toen las ik dit voor. De heerschappij rust op zijn schouders. Jezus is niet gekomen zomaar. Maar die komst van de Heer Jezus, dat licht wat doorgebroken is in onze duisternis, maakt dat we relatie kunnen hebben met God. En die heerschappij rust op zijn schouders. En weet u, toen ik dat ging vertellen aan, op dat moment, zag ik dat mensen hun harten open gingen. Dat ze opnieuw gingen nadenken, ja, wat geloof ik nou eigenlijk? Wat zing ik nou eigenlijk? Weet je, als je gaat beseffen dat Jezus is doorgebroken in onze duisternis, dat dat licht van God doorbreekt in jouw leven, nu, dat kan nu, dat is zo'n groot wonder, daar word je blij van, als je dat accepteert. En als je dan kerstliederen zingt, als je dan blaast, Ik moet er niet aan denken, maar goed, als je dan blaast, of als je dan in een mannenkoor zingt, ah man, snap je wat ik bedoel? Kerst is veel meer dan, dat weet u al lang, als een kerstboom en kaartjes. Kerst is dat de herbergier niet in de gaten had dat het licht van de wereld in zijn herberg is gaan schijnen. En daarvoor wil ik afsluiten met dit. Mag bij u dat licht aan. Mag bij u dat licht aan. Hoe je situatie ook is. Of je Jezus kent of niet. Of je moeite hebt. Of er moeilijkheden zijn in je leven of niet. Mag bij jou dat licht aan. En ik hoop dat ik jullie gewoon iets heb laten zien. Dat je denkt van, het is een moeilijke tijd. Het was toen ook een moeilijke tijd. Het was toen ook een hele duistere tijd. Maar Gods licht breekt door. Voor jullie persoonlijk, voor jullie gemeente. Als je die vraag positief beantwoordt, mag bij jou dat licht aan. Amen. Zal ik bidden? Vader, dank u wel dat u in ons midden bent. Dank u wel, Heer, dat u een God van licht bent. En dat er in uw woord staat, als we u aannemen, dan is er geen duisternis meer in ons. Vader, dank u wel, Heer Jezus, dat u gekomen bent in een donkere tijd. En ik heb het maar heel licht kunnen schetsen vanmorgen. Als je het zou bestuderen, dan zou je echt de weg kwijtraken van opstanden, van mensen die elkaar te lijf gaan, oorlogen, weer een oorlog, weer een oorlog, weer een koning. Je raakt helemaal de klus kwijt van, wat een donkere tijd, Heer, was dat. En toch is uw licht gekomen. En Vader, ik bid u voor ons, als gemeente, dat we hier vanmorgen zijn. En we denken terug aan het afgelopen jaar en we denken aan dingen die misschien in ons leven zijn gebeurd. Dan mogen we vasthouden aan het feit dat hoe donker het ook is, dat uw licht doorbreekt. Dat we net als die herbergier mogen zeggen, Heer, u bent welkom. Eigenlijk heb ik geen plaats voor u in mijn leven. Maar ik wil plaats maken voor u in mijn leven. Ik wil een ruim hart hebben voor het licht, Heer, wat u heeft komen brengen. Vader, zo bid ik u een zegen voor iedereen die het kerstfeest gaat mee vieren aan deze plaats. Dat het licht mag doorbreken in ieder van ons. En dat dat onze hoop is. Dat dat onze houvast is. Heer, wat is een groot wonder dat u als schepper van hemel en aarde bent nedergedaald, mens bent geworden, Heer Jezus, en op een gewone plaats bent geboren. Niet op een verheven plaats, op een gewone plaats. Gewoon tussen de mensen. Om ons te laten zien dat u beschikbaar bent voor ons. Als het licht der wereld. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Ik wens u hele gezegende kerstdagen toe. En ik geef het graag over aan Peter.